Dus ik heb wel genomen Volg de sterren, maar wel naar huis. En dat gaat over David. En ik heb drie puntjes over David. De mens, David. En de koning, David. En het huis van David. En door de preek heen zult u zich misschien, dat hoop ik, herinneren aan wat we gezongen hebben. Want al die elementen komen wel, of zijn voorbij gegaan in ons zingen. En vandaag volgen we dus de ster van David. Ja, ik moest eerst even zoeken, want je krijgt dan een tekst op waar ik dat niet helemaal in vond. Ja, wel David, maar niet hoe was het nu begonnen? En dat hebben we ook in het filmpje gezien. Dat lezen we in 1 Samuel 16. Voor het eerst lees je daarover David. En toen ik daarna ging zoeken, zag ik in internet dat zijn naam wel 1075 keer voorkomt in de Bijbel. Mijn naam niet, maar zijn naam wel. En toen dacht ik, hé, toch wel heel bijzonder. En dan lees je ook soms in de commentaren die mensen geven dat Isaï 8 zonen had. En dat komt een beetje door een verwarring, omdat hij zijn zonen voorstelt en Samuel. En dan vraagt hij, heb je nog een zoon? Ja, op het veld. En dan denk je, dat is nummer 8. Maar als Samuel zich met het gezin voorbereidt, dan zit daar David ook bij in. En we lezen later dat hij inderdaad maar 7 zonen had en niet ineens die 8e. Want dan zou je bezig gaan met die 8e. En dan krijg je, heb ik ook wel gelezen, allerlei ideeën over die 8e en wat dat dan allemaal zou betekenen. Maar Samuel, Isaï, verwekte de volgende kinderen. Zijn oudste zoon was Eliab. De tweede Abinadab, de derde Sima, de vierde Nathanael, de vijfde Radi, de zesde Osem en de zevende David. Als het er zo duidelijk staat in de schrift, dan mag je toch wel aannemen dat het er niet 8 waren. En hun zusters heten Seruja en Abigail. Soms vind ik de namen moeilijk, omdat iedereen ze weer anders uitspreekt en het ook niet echt Nederlands is. En David is op het moment, de jongste, eigenlijk een jonge vent. We weten niet precies hoe oud hij is, maar nog wel heel jong. En die heeft thuis niks in de melk in te brokkelen. Als je de jongste zoon bent, heb je gewoon eigenlijk thuis niks te vertellen. Iedereen vertelt het wel voor je en iedereen weet wel wat voor je. Hij is in ieder geval niet zo bijzonder dat hij voorgesteld wordt aan Samuel. Ondanks dat Samuel, dat lezen we in de schrift, zich wel het hele gezin wel meeneemt in de reiniging, was hij niet bijzonder genoeg om meteen daar in de groep meegenomen te worden. Maar zijn broers vielen wel op door gestalte, door hun voorkomen, goed voorkomen. Misschien hadden ze nog wel meer uiterlijkheden waar je de indruk zou krijgen, zoals Samuel had, die dus heer als koning te zalven, of die. En dat is niet zo. De heer kijkt niet naar uiterlijkheden. Gelukkig maar, want dan vielen de meesten van ons toch in het niet, denk ik zo. Ik in ieder geval ook. Dan moet Isaï zijn jongste zoon terugroepen uit het veld waar hij schapen en geiten hoedt. En we zagen het op het filmpje en dan denk ik, ik heb heel veel filmpjes en foto's bekeken op internet. En ik vond er maar één die voldoet aan wat de schrift zegt. Die jongste zoon was een bijzondere verschijning vanwege zijn rossige haar. Ik zie zelden voorbeelden van David als herdersjongen met rossig, hoogblond of rood haar. In welke categorieën dat ook zeg. Nog altijd hebben wij als mensen daar iets, vinden we het iets vreemds of zo. En in de loop van de geschiedenis zijn er ook heel veel lelijke, minachtende dingen over roodharigen geschreven. Vooral ook over vrouwen. Die zijn niet te vertrouwen. Hè? Rode vrouwen zijn niet te vertrouwen. En over de mannen ook van alles en nog wat. En toch is er ook een tijd geweest dat het anders was. Bijvoorbeeld de Romeinen, waar wij niet zo'n hoge pet van op hebben, zeker niet in de tijd van dat de Heer Jezus hier rondliep, in die tijd ook. Want die zagen iets anders in rood. Zij namen David als voorbeeld. Een roodharige, want in David zagen ze de man van kracht. En dat moest wel door zijn haren komen. Ja. Ik heb nog even verder nageplozen. 2% van onze wereldbevolking is roodharig. Dat zijn er maar heel weinigen. En van die 2% is maar 1% roodharige met blauwe, sprekende ogen. En als de Bijbel zegt dat David blank van huid was en rossig of rood, met sprekende ogen, dan mag je haast wel bedenken. Ik denk, dan moet hij toch haast wel blauwe ogen hebben gehad. Niet dat bruine ogen niet mooi zijn, maar die zijn meestal wat omfloerst. Ik weet niet of je dat woord kent, maar wat, ja, weet ik niet precies hoe ik dat anders uit moet drukken. Maar blauw is echt, dat spreekt. En in blauwe ogen zie je ook meestal wel of iemand wat vrolijker is of dat die heel erg boos is. Dat heb ik met bruine ogen nog niet zo opgemerkt. Terwijl de rest van mijn familie allemaal bruine ogen hebben. Behalve mijn moeder en ik, die hadden blauw-grijze. En bij ons kun je de boosheid echt wel goed lezen. Ja, maar toch. David was een jonge man met een blanke huid, rossig haar en die stuur je niet het veld in. Sorry Isaïe, maar zoiets doe je niet, want hij valt heel erg op voor wilde dieren. Als er een dier is dat in zijn kudde, groep of troep buiten de boot valt, dan is het meestal een dier met een iets andere of met een iets afwijkende huidskleur. Het kan ook een albino zijn. Ik wil niet zeggen dat hij spierwit is, maar die is zijn leven niet zeker. Zelfs niet in zijn eigen familie, in zijn eigen groep. Dus David, als roodharige, stuur je niet het veld in. En toch heeft hij met beren en leeuwen gevochten en overwonnen. Vandaar dat de Romeinen dachten, dat is onze man, dat is ons voorbeeld. Rood. Geen enkele sterke kerel zou zo'n gevecht winnen. Ik zou er niet eens aan beginnen. Hard weglopen heeft ook geen zin, want dan word je wel achterhaald. En David deed het wel. Dus hij had wel iets bijzonders en hij overwon ook Goliath. En David betekent geliefde. En als ik daar even bij stilsta, dan denk ik, wat een bijzondere man moet Isaïe geweest zijn, dat je geliefde zoon, je jongste zoon, die zo opvalt, het veld instuurt met de kudde tussen de wilde dieren. Wat je lief is, hou je zo dicht mogelijk bij je, denk ik. Ja, maakt niet uit wat het is, maar wat je lief is, dat hou je bij je. En dat stel je niet bloot aan gevaren. En toch denk ik dat juist daarin David zo'n voorbeeld is van onze Heer Jezus. Een geliefde zoon van de Vader werd de wereld ingestuurd, geschopt zou ik bijna zeggen, onder de wilde dieren. Waar ik ons een beetje mee vergelijk. Hij moest een zondige wereld in met haatdragende mensen. En zijn eigen volk was hem ook vergeten en gooide hem ook een beetje weg. En dan denk ik, Isaïe, we hebben het over David, maar ook Isaïe heeft wel iets waarvan ik zeg, zijn ster blinkt toch ook wel. Wat je lief is, stuur je het veld in. En zo heeft God dat gedaan. En hoe wordt hij dan gekozen? Dat hebben we ook wel in het filmpje gezien. Samuel treurt over de dood van Saul. En de Heer zegt dan, hij vraagt hem, zegt hem niet, maar hij vraagt hem. Hij vraagt aan Saul, hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaïe in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. En Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem, David, te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Je zou denken, er kan niets meer misgaan. Een jonge man, gezalfd, als enige uit zijn broer, een jongen die niks te betekenen heeft, zit maar bij zijn schaapjes. He, moet zo nu en dan misschien wel vechten, maar eigenlijk zou je zeggen, boerenjongen voor niks. En hij wordt gezalfd en dan staat er, van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Kan toch niks meer misgaan? En dat is niet zo. David is dan wel gezalfd, maar hij blijft ook mens. Niet alleen maar geest, geweldig en alles doen wat de Heer wil, hij blijft ook mens. En je ziet door zijn leven heen, als je de boeken leest, een hele weg van obstakels voor zijn kiezen. Dat krijgt hij. Dan krijgen wij ook wel eens wat voor onze kiezen. De een iets anders dan de ander en meer dan de ander. Maar elke keer moet David weer afwegen van waar gaat het om en om wie gaat het nu eigenlijk? Gaat het om het volk van God? Gaat het om mezelf? Of gaat het om de roeping die ik van God gekregen heb? En het gaat niet altijd goed. Ik heb maar twee puntjes opgeschreven waarin je ziet hoe David, ondanks dat hij doordrongen was van de geest van de Heer, kan er iets misgaan? Ja, hij kiest op een gegeven moment voor overspel, voor bedrog en doodslag. En dan kiest hij ook nog een keertje voor het feit dat 70.000 van zijn volksgenoten de dood ingaan. Meestal kiest hij voor zichzelf. En hij wordt regelmatig terechtgewezen. Denk aan zijn hebberigheid, hè. Hij had vrouwen en hij kon er nog meer krijgen. En dan kiest David voor de ene die hij eigenlijk niet kan krijgen. De vrouw van Uria. En hij kiest dan voor overspel, voor bedrog en doodslag. En als dan de profeet Nathan bij hem komt en hem voorhoudt, er was een rijke man met veel schapen, vrouwen, en een arme man met één schaap, dan wordt David boos. Wie moet nu de straf hebben? Ja, die man die dat ene schaap jat. En dan herkent hij zichzelf niet. En dan denk ik, wat vreemd. Als je iets doet wat niet klopt, dat je jezelf niet herkent. Maar het is wel heel menselijk. En ik denk dat wij dat soort trekken ook wel hebben. Je doet iets en iemand tikt je op de vingers en denkt, dat heb ik niet gedaan, dat overkomt mij nooit. Nee. Als je niks doet, overkomt je ook nooit wat. Maar als je wel wat doet, dan kun je op je vingers getikt worden. En dan vraag ik me af, zoon David, kan hij nog geliefd worden? Kan hij nog een voorbeeld zijn zoals God het bedoeld heeft? En dan is er ook zo'n periode waarin hij probeert zijn eigen leven te sparen. Hij telt het volk wat God niet goed vindt. En dan krijgt hij drie verschillende straffen voor en dan mag hij kiezen. En hij kiest voor de pest. En daarmee verliezen 70.000, niet 7, 70.000 volksgenoten hun leven. Dan komt hij tot één keer dat eigenlijk hij getroffen had moeten worden. Hij zou vandaag de dag veroordeeld worden voor dood door schuld. Ik weet niet hoeveel levenslang hij dan krijgt. Maar 70.000 maal, ja, is wel erg lang. Maar dood door schuld. Hij had gekozen. Geef ons maar de pest en 70.000. En dat is de man die doordrongen is van de geest van God. Het is maar even een herinnering hoe je als geestvervulde toch ook wel heel erg de plank mis kan slaan in je keuzes. En ik denk, David is niet anders dan, als ik zeg wij, voelt u zich misschien aangesproken. Hij is niet anders dan ik. Want hij met zijn menselijkheid en ik met mijn menselijkheid staan Gods werk toch wel eens in de weg. Misschien wel heel vaak. En toch maakt God hem tot een licht voor het volk. Tot een licht van de wereld. Zelfs de Romeinen zoveel honderden jaren later nemen hem als voorbeeld. Een man van kracht. Door David heen straalt Gods licht. Gods sterren. Als je die twee dingen zo leest, kun je het bijna niet geloven. Dat God zo'n keuze maakt. Gelukkig ben ik God niet en zijn wij God niet, want wij hadden het nooit gedaan. Dan was Gods ster uiteindelijk ook niet opgegaan. En ik denk, soms hebben wij de mond vol van de Heer en van zijn geweldige daden. Maar uit ons gedrag blijkt dat we niet doordrongen zijn van zijn geest. God wil dat wel. En God geeft het wel. Maar onze keuze is nog wel eens anders. Soms hebben we zonder erbij stil te staan, de geest een beetje in zo'n achterkamertje gedrongen, omdat we onszelf zo flink, zo vroom, zo groot maken of voelen. Zijn we een voorbeeld dan? Nee. Zijn we dan nog wel geliefd? Ja. Je kan het je niet voorstellen, ja. Want God kan zichzelf niet verloochenen. En ik moet zeggen, dat vind ik elke keer weer als ik erbij stilsta, zo dat geweldige van God. Hij is de enige God, bij alle andere godsdiensten, maar hij is de enige God die geen offers van ons vraagt. Hij heeft het offer gegeven. Zelf gegeven. Hij wacht ook niet totdat een mens zich omhoog werkt, het ene leven na het andere en weer terugkomen en weer. Dan zou hij eeuwig moeten wachten. In ieder geval op mij. Hij is uit de hemel neergedaald en heeft zich neergebogen om ons te bereiken. Terwijl hij weet hoe we zijn. En dan kom je, als ik dat allemaal lees, kan ik me niet goed. Het kan er gewoon bij mij niet in, ik geloof het wel, maar ik kan het niet bevatten dat God zo'n man, zo'n mens als wij niet aan de kant schuift. En als ik naast David ga staan, dan denk ik, ja, als ik echt heel eerlijk diep in mezelf kijk, dan zijn er ook van die dingen waar ik een verkeerde keus maak. Ik heb mijn handen nog niet vuil gemaakt aan overspel of doodslag, bedrog. Maar er zijn andere dingen waarvan ik weet dat de Heer ze niet fijn vindt. En dat ze slecht zijn voor mijn medemens. Gewoon een verkeerde keus. En dan kan ik het ook niet bevatten dat God voor David, voor mij, voor jou, een huis wil bouwen. En dan gaat het niet om een paleis. Niet om een groot huis. Het gaat over om een huis dat boven alle landen, gebieden en volk uitstijgt. Een huis dat zelfs uitstijgt boven het doordrongen zijn van de geest van God. Dat is mooi, dat is geweldig. Maar Gods huis gaat daar boven uit. Een huis dat een formaat heeft van een hemelse stad, waar het altijd feest is. Een koninklijk huis waar Gods koningschap gevestigd is. Ik lees heel vaak over die dingen en dan hoor ik van vrienden dat ze met zo'n bijbelstudie bezig zijn over de hemel en over wat er straks komt in openbaringen. En dan denk ik, al die mooie bijbelstudies, geweldig hoor, maar ik kan me er helemaal geen voorstelling van maken hoe geweldig dat moet zijn. En ik hoor wel eens mensen zeggen, de hele eeuwigheid met palmtakken zwaaien. Ja, je wordt niet moe hoor, je wordt niet moe. De hele eeuwigheid maar zingen, glorie voor het lam. Is er nog iets anders? Nee, ik denk het niet, maar je wordt ook niet moe. De hele eeuwigheid bij God zijn en feest mogen vieren. En of je dat nou met palmtakken doet, of dat je nou zingt, of hoe feest vieren, gewoon blij zijn, gewoon. Ja. Nee Gerrit, je kan nou even niks zeggen. Straks. En dan kom ik nu bij de tekst eigenlijk voor waar we vandaag mee bezig moeten zijn. De preek begint nu niet, maar hij is naar zijn einde hoor. Deze. Daar gaat het vandaag over ook in de zondagschool. Wel nu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de grote der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde en ik rechters over mijn volk had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je, David, dat hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok en zweepslagen, zoals een vader doet. Hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstoten, omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon zal nooit wankelen. Een eeuwig huis, David. Zo'n man die wij opzij zouden schuiven. Misschien onszelf ook wel. En David denkt van, ik woon in een goed huis, ik ook, en wij ook. Ik ga voor God een huis bouwen. En dan zegt God, nee, ik bouw voor jou een huis. Ik bouw voor jou een huis. En in het Nieuwe Testament lezen we meerdere keren over het huis dat God aan het bouwen is. Bij hem zal het al wel helemaal klaar zijn, maar hij neemt ons langzaam mee vanaf het kleine, het begin. En dat is zijn geest die in gelovigen woont. En daardoor woont God er. Paulus zegt dat in Efeze. Je bent dus geen vreemdeling of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen. Huisgenoten van God gebouwd op het fundament van apostelen en profeten met hem. Met Jezus Christus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw. Steen voor steen. Tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie u ook samen gebouwd wordt tot een plaats waar de God woont door zijn geest. Daar begint God mee. Eerst met een koningshuis van David. Maar het is een visie. Het is een plan. Het is een ontwikkeling die veel verder gaat. Over David heen, over die koningschappen heen, bouwt God een huis in ons, door zijn geest. Ongeacht of we verkeerde beslissingen maken, ongeacht of we een verkeerde keus maken. Hij bouwt zijn huis door zijn geest. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis, waar wij deel van uitmaken, is aangesteld. Wij vormen dat huis. Daar woont God. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van die geestelijke tempel. Het is meer dan een huis van steen. Meer dan een huis wat door stormen, door regen, door vloedgolven omvergeworpen kan worden. En dat zien we allemaal wel, die beelden van de afgelopen tijd, wat er allemaal omvergeblazen wordt, weggespoeld wordt. Maar het huis van God blijft. Altijd. Een geestelijke tempel. En God weet dat die tempel maar tijdelijk is, omdat wij tijdelijk zijn. En over die tijdelijkheid van ons leven, zegt hij, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Niet de vader in ons, maar wij bij vader. Zijn veel kamers, anders zou ik het wel gezegd hebben. Of zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed maak? Niet meer God bij ons, maar wij bij God. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. In het huis van God. En wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, dat we van God een woning krijgen. God niet meer in ons, maar een woning van God, een eeuwige, niet door mensenhandel gemaakt, maar een gemaakte woning in de hemel. En aan het eind staat er dan, en Gods woonplaats is niet in de mensen, maar onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Dat is al feest. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw, alles. En ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier gezegd wordt, is betrouwbaar en waar. Het is een beweging waar je eigenlijk, waar ik te weinig bij stilsta. God heeft vanaf het begin het plan gehad, ik ga bij mensen wonen. Met het uiteindelijke doel dat zij bij mij wonen. En vandaag mogen wij zijn huis zijn. Een huis waar God wil wonen door zijn geest. Maar omdat het een aardshuis is, wat 50, 60, 70, misschien 80, 90 jaar meegaat, stijgt Gods belofte daarboven uit. En hij werkt aan een hemelshuis. En vanaf het begin, ik heb heel veel teksten gelezen, in Jesaja, waar steeds staat dat God het vanaf het begin bedacht heeft. Vanaf het begin toen hij hemel en aarde maakte. Vanaf het begin toen hij de sterren neerzette en ze hun een naam en een plaats gaf. Niet onze sterren hier, maar sterren overal, overal. Daar. Zo trouw is God. Vanaf het begin heeft hij dat gewild. En hij heeft het ondanks het falen van mensen, zelfs ondanks het falen van mensen die hij gekozen en aangesteld heeft, die hij doordrongen heeft van zijn geest, ondanks die mensen zet hij zijn plan voor. En hij wijkt er niet van af. En hij is de enige God die zijn huis openstelt voor zondaren. Als je denkt dat je goed bent, jammer, maar dan sta je waarschijnlijk op de stoep. Het doordrongen zijn dat je een zondaar bent en dat God je uitnodigt dat je bij hem mag wonen. Ik vind dat zo bijzonder. Zo bijzonder. En dat is omdat hij feest wil vieren. God is geen God van straf, van dood, van verdoemen. Sommige mensen denken dat. Ja, maar ja, je weet niet wat er straks komt. En bij God weet je nooit hoe het uit zal lopen. Ja, ik wel. Als ik zijn woord moet geloven, dan weet ik het loopt uit op een feest, op een eeuwigdurend feest. Waar je niet moe wordt. Ook dat nog. Waar je niet moe wordt. Ik ben niet zo'n feestbeest, maar een feest waar je niet moe wordt. Je kan het je niet voorstellen. Waar alles is, waar alles goed is. Waar je je ook niet aan elkaar ergert. Hè? Dat is ook al heel wat. Alleen dat al. Hè? Je ergert je niet aan elkaar. En zei, dat heeft hij gewild. Mensen komen bij mij wonen en we vieren feest. Altijd. En via de ster die David mag zijn, die hij trouwens als een voorloper van de blinkende morgenster is, hij kondigt dat in feite aan, zijn ook wij op weg om sterren te zijn. Op weg naar huis. Vandaag in dit aardse lichaam. Waar nog heel veel aan mankeert. En waar we zo nu en dan ook de blik op God verdoezelen of beschaduwen. Dat andere mensen het niet ontdekken. En toch kiest hij voor ons. Toch en toch. Omdat God zichzelf niet kan verloochenen. Hij kan niet zeggen, ik heb door de eeuwen heen een plan bedacht, ik gooi het in de prullenbak. Nee, hij voert het uit. Vandaag in een aards lichaam. Ons lichaam. En in een geestelijk huis. Totdat we Gods hemelse huis mogen binnengaan. Voor sommigen is dat vroeg, voor sommigen laat. Maar uiteindelijk zal hij ons huis zijn. Eeuwig en altijd. Ik zou bijna zeggen, en wie heeft er zin in een feestje? Ja, wie heeft er zin? Ik zie één vinger. Nou ja, dat is al heel wat, sommigen. Ik ook zie gelukkig, ik heb uw hand gezien, zeggen ze dan. Maar wie heeft er zin in een feest? Ja, niet maar één keer in het jaar omdat je jarig bent. Ook niet zo nu en dan met een feestdag. Altijd feest, omdat hij er is. En we hebben alles van hem gezongen. Gekroond met eer en heerlijkheid. Ook hij zal ons kronen. Alles geeft hij, wat je nodig hebt om feest te vieren. En zeg, en dat is onze God. Dat is zo geweldig. Dat is een ster die opgegaan is vanaf het begin van de schepping toen hij mensen maakte. Elke keer weer een ster. En dit zijn te weinig sterren hoor. En er zijn veel meer sterren. Niet die op het podium komen bij een of andere festival. Maar wij mogen zijn sterren zijn. Schitterend, stralend. Niet omdat we volmaakt zijn. Niet omdat we altijd de goede keuzes maken. Niet omdat het loopt zoals we dat graag zouden willen, maar omdat Hij het wil. Omdat Hij dat licht aansteekt.